Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze serie over passende zorg in de praktijk. Te gast zijn Rozemarijn van Bruggen-Visser, internist ouderengeneeskunde, en Nejua Lazar, PhD-student en socioloog. Ook is ze coördinator van de geheugenpoli voor migranten in het Erasmus MC, waar Van Bruggen-Visser ook bij betrokken is. Onderwerp van gesprek is cultuursensitieve dementiediagnostiek. En de vragen daarover worden gesteld door redacteur Corinne Lutz.
Vaak zijn het ook vaardigheden die bijvoorbeeld een neuropsycholoog in een gedeelte van het land waar weinig migranten komen, en als je dan die kennis of expertise dan eens nodig hebt, die moet dat ook gewoon kunnen. En het gaat om de specifieke testen die je toepast en de cultuursensitieve werkwijze. Dus in die zin is dat makkelijk toe te passen als je weet wat je moet doen.
Welkom Rozemarijn en Nejua. Jullie schreven samen met collega's uit het veld de leidraad cultuursensitieve dementiediagnostiek voor de geheugenkliniek. Wil ik eigenlijk eerst beginnen met een iets meer persoonlijke vraag. Dus Nejua, wat is jouw nou persoonlijke drijfveer om zo met dit onderwerp aan de gang te gaan?
Ik denk dat mijn persoonlijke drijfveer vooral ligt in het feit dat ik zelf een migratieachtergrond heb en ouders heb die in de jaren 60, 70 naar Nederland zijn gekomen. En dat is toch wel de doelgroep waarmee ik het meeste werk in mijn onderzoek. Dus dat is mijn
persoonlijke. En ben je ook in die situaties tegenaan gelopen dat de zorg toch niet passend was, of op een andere manier geleverd was dan dat volgens jou noodzakelijk was?
Ja, ik denk het wel, maar niet specifiek in het kader van dementiezorg. Okay. Dat gelukkig niet.
Okay. Rozemarijn, jij ziet de patiënten in de praktijk. Dus kan je een voorbeeld noemen waarom dit nou zo belangrijk is dat we hier meer aandacht voor hebben?
Ja, bij de diagnostiek voor dementie is het vooral van belang dat we goed in kaart kunnen brengen hoe iemands, zoals we dat noemen, cognitieve capaciteiten zijn. Hè? Hoe goed werkt iemands brein nog? En op het moment dat je iemand daar vragen over stelt, bijvoorbeeld in een taal die niet zijn of haar moedertaal is, ja, dat is niet eerlijk. Dan krijg je een uitslag die geen recht doet aan wat iemand echt kan. En ik vind dat deze groep, die toch al kwetsbaar is in onze samenleving, alle kansen moet krijgen om op de juiste manier gediagnosticeerd te worden, om ook op de juiste manier begeleid te worden.
Ja, nou, ik denk die taalbarrière, daar komen we denk ik straks er in deze podcast nog op terug. Ga eerst even naar de aanleiding. Nejua, wat was nou de aanleiding echt voor het schrijven van deze leidraad?
Op onze geheugenpolykliniek voor migranten krijgen we eigenlijk best wel veel vraag naar de verschillende testen die gebruikt kunnen worden bij deze doelgroep. Maar bijvoorbeeld ook omdat wij dus deze specifieke polykliniek hebben, hoe onze cultuursensitieve werkwijze precies in elkaar zit. En die vragen die kwamen met enige regelmaat. Dus ik denk dat de aanleiding vooral een stukje ook ligt in dat we onze kennis en expertise graag wilden delen met anderen. En ook omdat we geloven dat cultuursensitieve dementiediagnostiek is niet alleen wat, denk ik, bij ons in het ziekenhuis hoort, maar wat andere ziekenhuizen ook makkelijk kunnen toepassen met de juiste kennis en tools.
Ja, dus het is ook een instrument voor andere ziekenhuizen om die kennisoverdracht beter te laten verlopen.
Zeker, ja.
En merken jullie ook een toename van het aantal mensen dat jullie polykliniek bezoekt?
Ik denk dat Rozemarijn daar het beste een antwoord op kan geven.
Die stroom is heel gestaag hoog. Ja. En het grootste, niet uitdaging, maar wel de grootste taak die voor ons ligt, is om te zorgen dat mensen met een migratieachtergrond en geheugenproblemen in een ziekenhuis in de buurt terecht kunnen. Precies wat mijn collega Nejua zegt. Nu lijkt het nog alsof het gecentreerd is op een aantal plekken in Nederland. Maar dat is niet goed. Elk ziekenhuis in Nederland, elke huisarts misschien wel, zou wat mij betreft tot een bepaalde hoogte dementiediagnostiek ook bij deze groep moeten kunnen doen.
Ja.
En vaak zijn het ook vaardigheden die bijvoorbeeld een neuropsycholoog in een gedeelte van het land waar weinig migranten komen, en als je dan die kennis of expertise dan eens nodig hebt, die moet dat ook gewoon kunnen. En het gaat om de specifieke testen die je toepast en de cultuursensitieve werkwijze. Dus in die zin is dat makkelijk toe te passen als je weet wat je moet doen.
Ja, als je erin verdiept. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n patiënt inderdaad één keer in het jaar misschien ziet, ja, dat je daar niet heel erg op gaat specialiseren.
Dat klopt inderdaad. Ik denk dat een groot gedeelte van de patiëntenpopulatie die je ziet in je gebied, dat er ook mee samenhangt. Maar aan de andere kant vind ik wel dat de beste zorg is de zorg in de buurt van waar je woont. En ja, ik denk niet dat het oké is om een patiënt 2 uur te laten reizen om deze specifieke manier van diagnostiek.
Nee, en er komt nog bij dat er een verschil is tussen de eerste screenende onderzoeken en dat is onafhankelijk van de achtergrond van een patiënt, de specifieke zorg die soms nodig is bij hele ingewikkelde patiënten, ja, waar je niet uitkomt.
Ja.
Dus we hebben het hier over een persoon die met geheugenproblemen komt, waarvan de eerste stappen, die meestal tot een diagnose leiden, ook in alle eerlijkheid niet zo ongelooflijk ingewikkeld zijn dat je dat niet ook één keer per jaar, ja, kunt doen.
Ja. Dus voor de eerste zorg zou dit gewoon voor iedereen basiszorg moeten zijn. Basiskennis moeten zijn.
Ja, en ja, met deze leidraad proberen we daar die drempel, want die wordt soms echt wel gevoeld door zorgprofessionals. Ja. Kan ik dit wel? Doe dit nooit. Hoe moet dit? Proberen we die drempel zo laag mogelijk, ja, te maken. En daarnaast zijn wij, maar vooral de neuropsychologen van het Erasmus Medisch Centrum, ook altijd bereid om telefonisch of via de mail met raad en daad terzijde te staan. Ja. Dus het blijft niet bij deze leidraad.
Ja. Eigenlijk zeggen jullie daarmee al van, ja, voor wie is die leidraad nou geschreven? Het gaat eigenlijk voor alle zorgprofessionals die te maken krijgen met mensen met dementie, met een migratieachtergrond of een cultuurdiverse achtergrond.
Ja, en dan denk ik wel specifiek voor de geheugenpoli, maar er staat ook wel best wel veel informatie in over diversiteit in de zin van cultuur, geletterdheid, gezondheidsvaardigheden, ja, die denk ik ook in andere velden toepasbaar is.
Ja, zo breed is dat eigenlijk.
Ja.
Ja. Nou, je had het al over, je noemde de geheugenpolikliniek, want Roosmarijn, jullie hebben die speciale geheugenpolikliniek opgericht in het Erasmus MC. Wat is nou echt de meerwaarde van die geheugenpolikliniek voor deze groep?
De meerwaarde is op een aantal gebieden zichtbaar. Mensen komen en wij regelen een tolk in de moedertaal, zodat de vaak meegekomen familie die taak niet op zich hoeft te nemen. En dat heeft meerdere nuttige effecten. Eén, de familie kan de rol van familie blijven houden en wordt niet in een soort professionele rol gedwongen. Maar twee, wat wij terugkrijgen aan vertaling is ook letterlijk. En ja, vaak kent familie de patiënt zo ontzettend goed dat daar al een vertaalslag overheen, ja, is gegaan. Onbewust, onbedoeld, met geen enkele kwade bedoeling. Maar wij missen dan vitale informatie. En we hebben dus een cultuursensitieve manier van werken. Soms helpt het om op een andere manier naar mensen te vragen, andere vragen te stellen. En de onderzoeken die we doen zijn dus echt ontwikkeld en gericht op deze specifieke doelgroep, waardoor ze eerlijker de kans krijgen om te laten zien wat hun brein kan en waar, ja, ze op dat moment staan.
Ja. Nou, je had het net al over die toename. Ik kan me voorstellen als je dan met zo'n centrum begint, dat dat ook weer zorgt voor meer toename.
Ja, ik denk dat als wij alle verwijzingen die we zouden krijgen zouden aannemen, wat we dus helaas niet kunnen doen, dan zouden we er een dagtaak aan kunnen hebben. Maar nou, zoals Nesja ook al zei, mensen die van verder weg verwezen worden, daar gaan we in overleg met het ziekenhuis, ja, daar om te kijken of die toch niet die eerste zorg kunnen bieden. Ook omdat wij anders de toeloop niet aan kunnen en onze eigen achterban in Rotterdam niet, ja, kunnen bedienen. Dus ja, we zijn daarin wat beperkt helaas.
Ja. Nou ja, helaas en misschien ook goed, omdat dat misschien juist ook weer zorgt dat je de zorg voor dat leidraad verder verspreid wordt.
Ja, zeker. Het is heel prettig. Ik werd bijvoorbeeld deze week nog benaderd door een ziekenhuis uit de regio. Die zei, ja, we krijgen een verwijzing en een mevrouw met een Marokkaanse achtergrond. Ja, dat kunnen wij niet. Ik zeg, nou, ik denk dat jullie een heel eind kunnen komen. Heb je de leidraad al bekeken? Is er een leidraad? Er is een leidraad. Oh, nou, die gaan we eens bekijken. En toen belde mijn collega een dag later terug. We gaan dit gewoon proberen.
Ja.
Ik denk dat dit lukt. Mogen we jullie bellen als we vragen hebben? Altijd. Maar het geeft gewoon houvast.
Ja.
En het geeft een beetje richting. En het geeft mensen nou hopelijk het zelfvertrouwen om te zeggen, we gaan dit gewoon doen.
Ja, mooi begin denk ik. En straks gaan we iets dieper in op de leidraad. Even kijken naar wat meer voorbeelden uit de praktijk. Maar eerst wil ik met jullie naar onze eerste rubriek. En daarvoor heb ik voor jullie allebei de vraag, waar kom je vandaan? En dan begin ik bij Nesja, want je hebt het net al een beetje toegelicht, maar vertel.
Ja, waar kom ik vandaan? Allereerst zou ik mezelf echt een Rotterdamse noemen, dus ik kom uit Rotterdam. Daar ben ik geboren, opgegroeid, daar werk, ja, ik. Ja, dat is mijn plekje. Maar tegelijkertijd heb ik ook een migratieachtergrond, dus mijn roots die liggen zeker ook in Marokko. Mijn ouders die zijn daar allebei geboren en daar ga ik regelmatig nog naartoe. Dus daar, ja, kom ik vandaan.
Vakantieland.
Zeker, ja, ja.
En nog familie daar ook?
Ja, zeker. Ik heb, ja, daar veel familie nog, ja, wonen. Ja. Zeker.
Ja, Roosmarijn, maar jou gaan we denk ik een hele andere kant op.
Nou, ik ben geboren in Rotterdam, dus ik voel me net als Nesja toch wel een Rotterdammer. Ik moet zeggen dat ik vervolgens mijn jeugd heb doorgebracht in een klein plaatsje vlakbij Rotterdam. Maar ik vind toch dat telt. En wij wonen nu in een stad, dorp, wat echt naast Rotterdam ligt. Okay. Ik heb al in Rotterdam gestudeerd en ik werk al jaren in Rotterdam. Dus ik voel me gewoon Rotterdammer.
Je voelt wel Rotterdammer.
Absoluut.
Gaan we door naar wat meer de praktische toepassing van de richtlijn in de praktijk. En dan begin ik toch wel met Roze Brein, want ja, jij ziet patiënten denk ik toch het meest. Wat zijn eigenlijk, als je kijkt naar de leidraad, de aanbevelingen die afwijkend zijn ten opzichte van de normale werkwijze?
Ja, er staan heel veel tips in, dus ik doe er een paar, want anders heeft Nesje ook niks meer te zeggen. Ik denk dat één hele praktische bijvoorbeeld is, op het moment dat je een verwijzing krijgt, achterhaal wat de beste taal van de patiënt is. En ik zeg nadrukkelijk de beste taal van de patiënt, want de moedertaal, stel dat je uit Marokko komt, dan is het logisch om te bedenken, nou dan is Marokkaans dus de beste taal, maar dat hoeft niet. Dus goed uitvragen door de huisarts wat de meest comfortabele, meest vloeiende taal is, helpt enorm om die testen zo objectief en zo eerlijk mogelijk te maken. En soms geven mensen een andere taal op dan ze eigenlijk het meest vloeiend spreken, omdat de taal die ze het meest vloeiend spreken dan een wat lager aanzien heeft. Dus dat is soms best nog wel een uitdaging. Maar ik had laatst een mevrouw die was verwezen, een mevrouw met een Chinese achtergrond. En daar had de huisarts opgeschreven dat die mevrouw Cantonees sprak. Dus wij hadden keurig een Cantonees tolk geregeld. En in de spreekkamer bleek die mevrouw Mandarijn te spreken.
Oh ja.
Ja, nou ja, ja.
Dan zit je
tot
daar.
Zover dit verhaal.
Ja.
Dus dat is, dat is een belangrijk item om te zorgen dat je het goed kan doen.
Ja, het belangrijk uitgangspunt is om ermee te starten.
En dat is dus eigenlijk nog voor de patiënt überhaupt tegenover je zit. De voorbereiding daarin is belangrijk.
Ja.
Ja, zeker. Ik denk een belangrijk element waar je rekening mee moet houden bij het testen is het opleidingsniveau van de patiënt. Vooral omdat die vaak niet heel vergelijkbaar is met hoe dat in Nederland is. En hoe dat dus in sommige testen naar wordt gekeken. Dat wil zeggen dat er echt best wel een soort van discrepantie kan zijn tussen het opleidingsniveau zoals dat is in het land van herkomst van de patiënt. En wat voor maatstaf er wordt gebruikt voor die neuropsychologische testen. Dus dat is een belangrijk element. En ik denk dat er ook een aantal testen zijn die hebben laten zien die gewoon niet heel cultuursensitief zijn. Dat daar bijvoorbeeld bepaalde elementen in zijn die mensen van een bepaalde cultuur gewoon niet herkennen.
Kun je een voorbeeld noemen?
Een goed voorbeeld is denk ik de IGLO. Vooral omdat dat ook een zwart-wit lijntekening is, noemen heel veel van onze Turkse patiënten dat een steenoven. Omdat je kan eigenlijk ook niet aan afleiden dat het gaat om kou of iets dergelijks.
Oh, ja.
En je ziet dat dat iets is waar bijvoorbeeld in Nederland kom je daar al heel vroeg in het onderwijs mee in aanraking op een bepaalde manier. Maar dat zal dus bij mensen die een ander soort opleiding hebben genoten of geen opleiding hebben genoten, die komen daar niet mee in aanraking. En hetzelfde ook bijvoorbeeld met, er is een test waarbij mensen dus alle dieren moeten opnoemen die ze kennen binnen een minuut. En heel veel mensen die zijn eigenlijk al klaar als ze alle boerderijdieren hebben genoemd, omdat dat hun referentiekader is.
Ja, daar zijn ze mee bekend.
Ja, dus dat zijn elementen die belangrijk zijn voor zo'n neuropsychologische test. En dus de testen die je wilt gebruiken bij deze doelgroep. Ja.
Want als ze dus die te weinig dieren noemen, dan is dat eigenlijk een indicatie voor, dan is er wat aan de hand.
Ja, dat klopt inderdaad. En ook dat je op een gegeven moment dus niet weet wat je meet. Want je wilt dat ze die minuut volmaken, maar als ze niet meer dan die boerderijdieren kennen, wat ben je dan eigenlijk aan het meten?
Ja. Ja, wat ook nog een rol speelt, wat we heel veel zien, is dat in Nederlandse schoolsystematiek wordt eigenlijk, in de peuterspeelzaal, maar zeker vanaf de kleuterschool, wordt er geoefend op toetsen. Je doet een rekentoets of je doet een CITO-toets of hoe heten al die toetsen tegenwoordig. Maar het hele principe, je maakt een toets binnen een bepaalde tijd, dat wordt er met de paplepel ingegoten. En op een gegeven moment komt daar ook nog bij, je maakt een toets binnen een bepaalde tijd, met een zekere snelheid erachter. En er kunnen zelfs toetsen zijn waarbij je tempo moet maken om iets af te krijgen. Dat hele concept is voor ons allemaal heel logisch. Maar als jij nooit dit soort toetsen hebt gemaakt en het hele concept, het moet zo snel mogelijk, niet hebt meegekregen, dan is het heel goed mogelijk dat je denkt, de dokter, de neuropsycholoog zit tegenover me, ik ga dit proberen zo goed mogelijk te doen, zo netjes mogelijk te doen. En dan neem ik dan echt heel rustig de tijd voor, want ik wil het goed doen.
Ja.
Maar dan word je vervolgens op afgerekend, want dan doe je binnen die minuut eigenlijk maar heel weinig. En misschien helemaal niet omdat je het niet zou kunnen, maar gewoon omdat jij het heel zorgvuldig, keurig, netjes aan doen bent. In plaats van, er staan 10 vragen, laat ik door eerst 10 antwoorden geven, dan ga ik daarna een beetje kijken of het netjes is.
Ja.
Dus dat zijn allemaal zaken waar je je wel bewust van moet zijn. Precies wat Nesja zegt. Wat meet je dan op dat moment?
En dat is niet ondervangen door bijvoorbeeld daarover wat beter uitleg vooraf te geven? Of...
Zeker wel. En bijvoorbeeld iemand een keer te laten oefenen.
Oh ja.
Hè, wat bent u, kunt u nog sneller? Ja, ik kan wel sneller. Probeer dat eens dan.
Ja.
Zonder dat dat gelijk al de officiële test is. Ja. Met consequenties, met een cijfer of iets wat in het dossier komt.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd is het denk ik ook wel belangrijk om je te realiseren dat er weinig normgegevens zijn voor deze doelgroep. Dus dat maakt dat de gegevens die je verzamelt en die je hebt, daar moet je eigenlijk op een bepaalde manier toch proberen om daar een bepaalde uitkomstmate uit te halen. En ik denk dat daar ook wel een uitdaging zit voor onderzoekers om te proberen in hun onderzoekspopulaties die ook zo divers mogelijk te maken, zodat je op een gegeven moment ook betere normgegevens kan creëren voor deze groep.
Ja. En uiteindelijk gaat het om de diagnostiek. Ik kan me voorstellen dat als dus de diagnostiek die je op een andere manier doet of niet passende manier doet, gevolg heeft voor het verloop van de behandeling. Klopt dat?
Nou, kijk, dit is altijd heel belangrijk om bij elke patiënt die bij ons de spreekkamer binnenkomt, om goed te achterhalen wat is de hulpvraag? Wat heeft iemand nodig? Wil je heel graag weten wat er aan de hand is? Dat is nog weer een andere vraag dan het gaat thuis niet goed, we hebben meer zorg nodig. Dus ik denk dat we vooral heel erg proberen met alle mitsen en maren antwoord te geven op de vraag die ons gesteld wordt. Uiteindelijk is de behandeling, de begeleiding bij dementie voor mensen met een migratieachtergrond, als je heel objectief kijkt, natuurlijk niet anders. Alleen je probeert natuurlijk wel aan te sluiten, ook hier bij de belevingswereld en de cultuur van de patiënt. Dus bij een traditioneel Turkse mevrouw een heel vrijgevochten Nederlandse case manager zetten. Ja, dat kan ontzettend goed klikken.
Ja.
Maar daar zou je ook wat onbegrip onderling kunnen creëren. Dus soms kan het dan een hele goede oplossing zijn om te kijken of je een case manager kan vinden die zelf ook Turk spreekt.
Ja.
Omdat dan in ieder geval directe contact met mevrouw in dit geval mogelijk is. Dus we proberen, maar dat geldt voor elke patiënt, aan te sluiten bij de patiënt en te kijken wat past.
Ja.
Maar nogmaals, dat doen we hopelijk bij iedereen.
Ja. En heb je een voorbeeld uit de praktijk waarin je ook echt hebt gezien van oké, we waren er nu bijvoorbeeld eerder bij, we hebben eerder de diagnose gesteld, de behandeling is daarvan beter geworden. Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ik denk dat over het algemeen patiënten met een migratieachtergrond juist wat laat komen. Dus heel vroeg zien we ze wat minder. Ik bedoel, dit is natuurlijk generaliserend. Hè? Er zijn altijd uitzonderingen. Maar ik denk wel dat we behoorlijk vaak, vooral patiënten en daarmee ook familie, enorm hebben geholpen door uit te kunnen leggen wat er gebeurt. Iemand is niet gek aan het worden. Iemand is niet expres jou aan het pesten door steeds dingen te vergeten. Er is een ziekte aan de hand die dit veroorzaakt. Daar kan je vader helemaal niks aan doen. Laten we samen kijken hoe we hem het beste kunnen begeleiden. En ik denk dat dat binnen een aantal culturen van mensen met een migratieachtergrond is dementie toch nog echt een taboe.
Ja.
Nog heel onbekend. En ik denk dat daar in dat hele voorlichtingstukje, uitlegstukje, verwachtingsmanagement, dat we daar wel echt mensen veel meer hebben geholpen dan zou zijn gebeurd als ze niet op onze poli waren gekomen. Heel veel mensen met een migratieachtergrond worden bijvoorbeeld bij de huisarts met een diagnose depressie weggestuurd, terwijl het dan eigenlijk cognitieve stoornissen. Of precies andersom, overigens. Ja. En met onze diagnostiek en met onze tolk die zorgt dat we echt met de patiënt zelf kunnen praten, denk ik dat we daarin heel vaak het verschil hebben gemaakt.
Ja.
Ja, en om daar nog verder op in te gaan, ik denk een heel belangrijk element ook van waarom deze mensen later op de poli komen, is omdat ze vaak ook wel andere verklaringsmodellen aanhalen voor dementie. Die vinden dat dan bijvoorbeeld een normaal onderdeel van het ouder worden.
Ja.
Er zijn ook gevallen waarin mensen denken dat dat een soort van uiting is van kwade geest of iets dergelijks. Ja. En ik denk dat je dat als zorgprofessional ook heel serieus moet nemen. Want dat maakt wel waarom je deze doelgroep niet ziet en waardoor diagnostiek en behandeling uiteindelijk steeds later in het proces komt. Je ziet vaak dat het mensen zijn waarbij er gedragsproblemen optreden, waarbij een hele overbelaste mantelzorger is die dan op de poli komt. Terwijl die wil je eigenlijk veel eerder in zicht hebben om ze in dat proces te kunnen begeleiden. En ook om de verwachtingen in die zin te managen, dat je niet in een later stadium daar dan heel heel veel nieuws op je afkomt waar je eventueel ook op voorbereid zou kunnen worden. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk element is wat zorgprofessionals misschien ook wel zich moeten realiseren. Dat mensen gewoon echt andere verklaringsmodellen hebben voor dementie. In bepaalde talen is er geen woord voor dementie.
Okay. Ja. Dus als ik jou ook zo hoor, dan wordt de familie en de naaste mantelzorgers ook heel erg nauw betrokken eigenlijk bij dit hele proces als, op die afdeling.
Zeker. Ja. Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van bij ons op de poli komen dat ook wordt uitgevraagd. Hè, van dat je eigenlijk de perspectieven naast elkaar zet van hoe ervaart de patiënt de klachten. En vaak is dat, is niet echt veel aan de hand. En dan heb je de familie en de mantelzorgers die zich echt zorgen maken over dingen die niet goed gaan. Dus ik denk dat beide perspectieven goed in kaart brengen echt wel heel belangrijk is voor binnen ons proces.
En we hebben het over passende zorgen. Dus eigenlijk valt het volgens mij heel mooi. Nou ja, Roosemarijn noemde net ook al passende per patiënt kijken wat er nodig is. Wat levert het nou echt de patiënt op?
Ik denk dat een hele duidelijke meerwaarde heeft dat doordat wij betrokken zijn bij de patiënt, of er nou wel of geen diagnose dementie uitkomt, dat mensen in ieder geval terecht zijn gekomen in het zorglandschap. En dat wij ze kunnen begeleiden en adviseren waar ze in verder kunnen. Ons zorglandschap is ingewikkeld, durf ik wel te stellen. En als je daar moeilijk inkomt, en dat is voor heel veel patiënten met een migratieachtergrond zo, dan is het een ondoordringbaar fort.
Ja.
En als je eenmaal in zo'n ziekenhuis bij een dokter, bij een gespecialiseerd verpleegkundige, bij een case manager bent, die letterlijk de deuren voor jou kan openen, dan geeft dat ruimte en geeft dat mogelijkheden. Geeft dat ook lucht voor die mantelzorger die kan kijken waar kan de zorg mij ondersteunen. Of als ik via een PGB een stukje betaald krijg, dan kan ik misschien wat minder gaan werken in mijn normale baan, zodat ik niet overbelast raak. Ja. Dus ik denk dat naast de diagnosestelling, dus duidelijkheid geven aan de patiënt en een min of meer prognose kunnen geven, hoe gaat het er hierna uitzien, is ook die toegang tot dat zorglandschap en de begeleiding daarbij, dat is echt een meerwaarde voor onze patiënten en hun familie.
Maar zou dat niet, het is denk ik een heel belangrijk stukje, maar hoort dat dan in het ziekenhuis? Zou dat niet op een andere manier al naar voren gehaald moeten worden om die mensen hierin beter te informeren? Of vind je dat dit ook echt een taak is voor jullie als ziekenhuis?
Nee, dit is een taak voor ons als zorglandschap in zijn algemeen. Maar onze huisartsen in Nederland doen daarin echt ongelooflijk hun best en doen fantastisch werk. Maar deze doelgroep heeft vaak minder vertrouwen in de huisarts.
Okay.
Het ziekenhuis is toch waar je naartoe gaat.
Okay.
Vaak in het eigen thuisland zijn er ook helemaal geen huisartsen. Ga je gewoon gelijk naar het ziekenhuis. Dus dat voelt anders. Plus dat we, denk ik, niet van alle huisartsen in Nederland kunnen verwachten dat die specifieke dementiediagnostiek voor mensen met een migratieachtergrond. De meeste huisartsen doen bij hele duidelijke patiënten, met een hele duidelijke dementie, een gevorderde dementie, worden door huisartsen wel diagnoses gesteld. Maar mensen met een beginnende dementie, onafhankelijk van hun afkomst, komen sowieso naar het ziekenhuis.
Ja.
Dus wat dat betreft zou ik niet weten waarom dat dan specifiek voor deze groep anders zou moeten zijn.
Ja.
Het zou natuurlijk wel fijn zijn als de drempel om vragen te stellen aan je huisarts over geheugenproblemen, als die veel lager zou worden. Zodat mensen, precies wat Nesjo ook zegt, eerder naar ons toe zouden kunnen komen.
Ja.
Zodat we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat die mantelzorg al helemaal overbelast is.
Ja.
En ik denk dat daarin ook wel een rol ligt voor de wetenschap in het algemeen. Ik bedoel, je ziet toch vaak dat we halen bepaalde kennis op, we doen onderzoek. Maar die vertaalslag naar de maatschappij is dan iets wat toch net niet goed gaat soms. En ik denk dat daarin ook wel heel veel te winnen valt eigenlijk om mensen ook te informeren over hoe zit dat precies en hoe werkt het. En dat je daar op die manier ook bijdraagt aan het verbreden van de kennis over dit thema.
Ja, dus ook echt een maatschappelijk belang zit er dan
eigenlijk
in.
Zeker, ja.
Denk ik genoeg gezegd over de toepassing in de praktijk. We willen het nog graag hebben over een aantal randvoorwaarden. En ik denk een heel belangrijk punt, wat ik straks nog heel benieuwd naar ben, is de inzet van de tolken of op een andere manier om die taalbarrière te overbruggen. Maar ik ga eerst met jullie weer terug naar onze rubriek met de tweede vraag. We weten waar jullie vandaan komen, maar mijn tweede vraag is, waar wil je naartoe?
Nesjoa. Waar wil ik naartoe?
Ja,
ik denk mijn PhD afronden in augustus. Ik denk dat het een hele duidelijke stip op de horizon is waar ik naartoe wil.
Ja.
Dus ik denk dat dat mijn antwoord is.
Want wat is jouw onderzoek?
Ik kreeg me op cultuursensitieve zorg binnen mijn promotie.
Ja.
Waar dit onderwerp natuurlijk ook een heel duidelijk thema binnen is. En dat ben ik nu aan het afronden.
Ja, dus druk mee.
Ja, zeker.
En daarna nog geen plannen?
Nee, daarna nog geen plannen. Nee.
Okay. Roos Marijn.
Ik ben naast mijn werk als interniste ook ethicus in het Erasmus Medisch Centrum. En ben daarop op een aantal onderzoeksvlakken bezig met de zorg voor patiënten met cognitieve stoornissen die extra kwetsbaar zijn. Nou, daar valt de groepen met een migratieachtergrond zeker ook onder. Dus dat verder ontwikkelen en daarin, precies wat Najwa zegt, niet alleen wetenschap opleveren, maar ook daadwerkelijk in de praktijk handvatten kunnen reiken, zodat we het anders gaan doen. Ik denk dat een heel belangrijk doel is. Ik weet niet of ik dat deze zomer al heb geregeld. Het zal wat langer duren, maar ik denk wel dat dat een taak van ons is.
Ja. Ga ik weer terug, want we gaan naar de randvoorwaarden en de taalbarrière. Jullie hebben de leidraad ontwikkeld. En jullie gebruiken hem zelf al actief natuurlijk in de praktijk. Zijn jullie tegen dingen aangelopen en zeggen van hey, dat was lastig. Daardoor werden we toch wel belemmerd in om hem te gebruiken. Kan je daar iets over zeggen?
Ik denk dat de tolken, de taal echt een barrière is. En wij hebben het enorme geluk dat we dat voor een aantal talen prachtig hebben kunnen oplossen met studenttolken.
Ja, kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. De studenttolken die we hebben, die spreken Darija, dat is Marokkaans-Arabisch, of Temesig, dat is Marokkaans-Berbers of Turks. Dat zijn de grootste migrantendoelgroepen die wij zien op de poli. En de studenttolken die krijgen een uitgebreide training over hoe ze de diagnostiek zouden moeten doen in eigen taal. En die worden ook begeleid in hoe ze dat neuropsychologisch onderzoek moeten afnemen samen met de neuropsycholoog. Dus er is altijd uiteraard een neuropsycholoog aanwezig. En die hebben natuurlijk zelf een biculturele achtergrond, dus dat helpt heel erg.
Ja.
En ze zijn vaak ook een stuk jonger. Dus wat je vaak ziet in de spreekkamer is dat de patiënt dan heel erg spreekt van oh, mijn dochter dit, oh, mijn zoon dat. Die voelen dan echt een nabijheid met de studenttolk. En ik denk dat dat heel erg waardevol is binnen de diagnostiek. En verder zijn het ook studenten die of geneeskunde doen of een andere aanverwante opleiding. Dus die kunnen gewoon, die krijgen echt een kijkje in de spreekkamer.
Ja.
En die hebben dit gewoon als bijbaan. Dus,
maar zeggen, krijgen zij daarvoor betaald?
Zeker.
Is het vrijwillig?
Nee, okay. Het is absoluut niet vrijwillig. Wij zijn heel blij met ze.
Ja.
En ze krijgen er zeker voor betaald.
Okay. Ja. Wat mooi initiatief, denk ik.
Zeker.
Heel waardevol.
Ja. Heel trots op ook.
Ja.
En het heeft enorme meerwaarde. Want soms hebben we voor andere talen, komt er een, ik noem het dan maar even, een officiële tolk.
Ja.
Dat niks ten nadele van onze studenttolken, maar om het onderscheid een beetje te maken. En dat is echt een andere interactie. Dat zijn zakelijke professionals. Die zijn niet door ons specifiek nog geïnstrueerd. Dat kan ook niet voor elke afzonderlijke tolk. En dan zie je bijvoorbeeld dat als een patiënt een heel lang antwoord geeft, dat ze dat dan voor mij alvast samenvatten. Maar dat wil ik niet. Ik wil letterlijk horen wat de patiënt zegt. Want als de patiënt een woord verkeerd zegt of de woordvolgorde omdraait, dat is waar voor ons neuropsychologen, dokters. En dat zijn vaak wat oudere mensen. Hè? Dat zijn niet zelden veertigers. Die komen gewoon. Die hebben een statuur.
Ja.
Die zijn soms wat intimiderend. En dan voel je de afstand. En met onze studenttolken, dan krijg je eigenlijk bijna direct een grootmoeder-kleinkind-relatie.
Ja.
Waarbij ze veelvuldig naar elkaar wordt geknipoogd en geglimlacht. Het is een hele andere
gelijk sfeer. Gelijk al, zonder dat ze elkaar daarvoor hebben gezien.
Nou, binnen een minuut is daar al iets. En dan voelen mensen zich veilig, durven ze dat. Voor de dochters en zonen is dat ook veel minder een bedreiging dan zo'n officiële tolk. Dus het is echt een fantastisch initiatief.
Zeker. En om nog maar even in te gaan op dat stukje over die officiële tolk, die heeft vaak heel veel kennis in meer een soort van rechtbanksetting eigenlijk. Waarbij dat onderhandelen misschien een belangrijker element is in die setting. Terwijl als je het hebt over dementiediagnostiek, dan wil je die nadruk op hoe zit het met die taal en zijn daar subtiele veranderingen in. Ja. Omdat dat ook kan duiden op sommige vormen van dementie.
Ja, het zit echt in details.
Zeker, het zit heel erg in de details.
Ja.
Ja.
En de studenten die doen dat een aantal keer en die, nou ja, die leren daar zelf natuurlijk ook heel veel van.
Zeker, ja. Ik krijg met enige regelmaat appjes met verhalen over, en vandaag maakte ik dit mee en vandaag maakte ik dat mee. Dus ja, ik zie ook aan hen dat ze ook het gevoel hebben dat ze op hun eigen manier er ook weer bijdragen aan een, de zorg voor een generatie waar ook zij heel veel aan te danken hebben eigenlijk. Ja.
Ja. En is er op de poli dan ook tussen alle artsen, iedereen die daar aan bijdraagt, ook nog zo nu en dan overleg over hoe gaan we dan nou verder doen? Wat zijn jullie doelen nog, zeg maar, voor de poli? Waar willen jullie naartoe?
Ja, ik denk dat misschien een vraag voor jou is, Roos-Marijn.
Zeker gebeurt dat. Op het niveau van de poli zelf hebben we natuurlijk overleg. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe kunnen we onszelf nog meer ten dienste van de patiënt stellen? Maar ook binnen het Alzheimercentrum, waar de poli een onderdeel van is, worden er natuurlijk korte en lange termijn doelen gepland. Nou, daar komen ontwikkelingen uit. Recent hebben we bijvoorbeeld de verwijsinformatie op de website echt verbeterd. Juist met als doel ervoor te zorgen dat mensen niet automatisch allemaal naar het Erasmus worden gestuurd, maar om richting te geven aan de verwijzers welke categorie zou je in eerste instantie zelf moeten kunnen bedienen. Maar daar gebeuren ook de onderzoeksvragen. Op welk punt willen we ons nog verder ontwikkelen? Wat hebben we daarvoor nodig? Welk onderzoek gaan we daarvoor inzetten? Dus op allerlei fronten kijken we steeds waar staan we en hoe kunnen we daarin nog beter worden.
Ja, en als je kijkt even over 5 jaar, wat is er dan verbeterd of veranderd?
Over 5 jaar, nou, ik hoop vooral, maar dat hebben wij zelf helaas niet in de hand. Maar wat een enorme verbetering zou geven is als de vergoeding voor de tolken terugkomt in de zorg. Ik denk dat is gewoon het belangrijkste. Ik kan allerlei dingen verzinnen, maar om het mogelijk te maken, ook voor onze andere collega's in de landen, in de andere ziekenhuizen, in verpleeghuizen, dat je dit gaat doen, dan moet die tolk vergoed worden. Want officieel zou de patiënt zelf een tolk mee moeten nemen, maar die, officieuze tolk, die familietolk, dat is geen goed idee. Dat moet je de tolk niet aan willen doen. Dat moet je ons niet aan willen doen. Dat is gewoon eigenlijk geen goed idee. Nee, dat is niet passend. Maar je kan ook niet van patiënten die het vaak al niet heel breed hebben verwachten dat ze zelf gaan betalen voor een tolk. Nee. En dus moet het ziekenhuis dat doen. En er zijn ziekenhuizen die zeggen, dat is niet anders, dat doen we. Dat doet het Erasmus MC dus bijvoorbeeld. Maar er zijn ook best veel ziekenhuizen die zeggen, maar daar hebben we het geld niet voor. Dus dat gaan we niet doen. En dan krijg je ver suboptimale diagnostiek. Dus die tolk vergoed terug in de zorg. Al was het alleen maar voor dementiediagnostiek. Ja. Kleine stapjes. Ja, dat is denk ik, daar valt of staat dit hele verhaal mee.
Ja, en ik denk als mooi voorbeeld inderdaad dat jullie daarvoor die studenten dan gebruiken. Dat is misschien wel een manier om het, toch iets te... Wat te drukken.
Zeker, maar wij hebben natuurlijk, helemaal eens hoor, maar wij hebben natuurlijk wel het enorme voordeel dat wij 4000 studenten rond hebben lopen. Ja. Waar we heel makkelijk uit kunnen putten. Ja. En wat hele bevlogen toekomstige collega's zijn. Ja. Dat is misschien voor een ziekenhuis zonder academische universiteiten. Ja. Naast wat natuurlijk bijna alle ziekenhuizen zijn. Een heel stuk ingewikkelder.
Ja, precies. En kort samengevat, volgens mij is het een heel mooi voorbeeld van passende zorg. Najwa, kan je nog aanvulling hierop geven? Heb je nog zoiets van, dat is echt nog iets wat ik wil meegeven als het gaat om passende zorg bij deze groep?
Eigenlijk ben ik het helemaal eens met Roos-Marijn. Ik denk echt dat het heel belangrijk is om die tolk weer vergoed te krijgen. En inderdaad, voor ons specifiek vakgebied is dat vooral heel belangrijk, omdat taal echt een heel... essentieel element is om te onderzoeken. Maar aan de andere kant horen we ook van collega's in andere velden, omdat ze dan hebben gehoord over onze studenttalk, van kunnen wij die misschien op onze afdeling gebruiken? En dus je merkt gewoon dat probleem gewoon ziekenhuisbreed is. En ik denk dat goede zorg, dat je daar alleen aan kan bijdragen als de ander je begrijpt en snapt wat er gaat gebeuren en hoe de behandeling eruit ziet, hoe de diagnostiek eruit ziet. En dat kan alleen als je dezelfde taal spreekt.
Mooi, mooi gezegd.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, zeker.
Ik denk dat namelijk wat ik heel mooi vind aan deze patiëntengroep, wat denk ik ook essentieel is om deze patiëntengroep goed te kunnen helpen, is dat je, in ieder geval voor mij geldt dat je op een andere manier een band aangaat. Het aangaan van de band, een vertrouwensband met de patiënt, is bij deze groep, ook hier generaliseer ik, dus dit gaat natuurlijk geldt niet voor ieder individu, maar door de bank genomen is die band veel belangrijker dan bij mensen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Die komen toch meer voor een zakelijke transactie.
Ja.
En natuurlijk bouw je op een gegeven moment een band op, maar die komen in eerste instantie. Ik heb iets nodig, jij kunt dit bieden,
we gaan dit
doen. Ja. Maar bij mensen met een migratieachtergrond, die komen echt min of meer bij jou op bezoek. En ik merk heel veel, vooral de dames die bij mij komen, een van de eerste vragen die er dan is iets persoonlijks. Heb je kinderen? Of het is bijna altijd iets persoonlijks. En op het moment dat ik dan zeg, ja, ik heb er 4, dan beginnen de ogen te stralen en zeggen ze, oh, ik heb er 5. En dan zeg ik, wat hebt u? Ja, 2 jongens, 3 meisjes. Oh, ik zeg, ik heb 3 jongens, 1 meisje en dan zijn we klaar.
Ja.
Dan zijn we er namelijk. Ja. Dan hebben we een band, dan zijn we samen en dan kan ik ook... Dan is die connectie er. En die connectie, op welk vlak dan ook. Want dit kan ook gaan, welke thee drink je het liefst. Dit kan ook gaan, wat hebt u een prachtige hoofddoek. Het maakt niet uit, maar het laten zien dat je de mens achter de patiënt ziet. En dat willen investeren, dat is bij deze groep, die band is... echt nog veel belangrijker. Dus dat moet, je moet ook een klein stukje van jezelf investeren in de relatie met die patiënt.
Mooi. Nou, mooie oproep denk ik voor alle zorgprofessionals. Dank jullie wel.
Yes, ja, bedankt.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Corine Lutz in gesprek met Roosmarijn van Bruggen-Visser en Nejoua Lazar. Lieve natuurlijk allebei danken voor hun tijd. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Dan kunt u zich abonneren en we stellen het ook op prijs als u deze podcast deelt met andere geïnteresseerden. Voor nu in ieder geval hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.